Goedenavond. We hebben het voorrecht om een Bijbel te hebben. Het woord van God. Alle zekerheid is daarbij gegeven. Als we maar weten dat we hem goed lezen. En dat we zien wat hij tot ons zegt. En dat gaan we ook vanavond hoop ik zien. En we gaan dus lezen. En we zijn bezig geweest met de Bijbelstudie in 2 Petrus en het eerste hoofdstuk. En ik heb u daarvan gelezen, de eerste 4 versen, de laatste paar keer. Ik ga nu bij het 5e vers beginnen te lezen. En we komen er wel op terug. We gaan zien wat er allemaal de bedoeling is hier. Het is een geweldig iets. Het is een hele... een bijzondere leerstelling die hier is. En ik denk dat die heel nodig is voor een ieder van ons. Niemand uitgezonderd. Het is niet zomaar dat we zeggen, zo ik heb dat geleerd. Nee, dat is echt iets dat we voortdurend, is dat een vernieuwing van het leven met hem. En dat gaan we zo wel zien. Dus ik ga lezen bij het 5e vers. En gij, dus dat spreekt tot wat er nu komt aan het voorgaande. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis. En bij de kennis matigheid. En bij de matigheid leidzaamheid. En bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde. En de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, zusters, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heeren zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd ervan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door vermaning. Als ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Zover gaan we nu lezen. En dan wil ik u eerst op attent maken. Er zijn hier dus verschillende dingen die we gelezen hebben. En die misschien wel wat moeilijk zijn. Het loon van de zonde is de dood. En het eeuwige leven is in de Heer Jezus Christus. En dat hebben we wel gezien. Maar ik wil ook eerst nog een ander vers met u lezen. En dat is sinds dat u hier bij Petrus bent. Dan gaan we even een paar bladzijtjes verder. En dat is 1 Johannes, een hoofdstuk 4. Dus de brief van Johannes. 1 Johannes weer en vers 10. De versen eromheen spreken dit allemaal mee. 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad. En zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Laat deze woorden duidelijk zijn. En dan komen we terug bij vers 5 van 2 Petrus en het eerste hoofdstuk. En dan lees ik daar, en gij tot hetzelfde ook naastigheid toebrengende. En we komen dus verschillende woorden tegen. Heer, die gaan we zo even bekijken. En dit eerste woord is naastigheid. Dat is een ernst in deze zaak. En de ernst is zo diep, zo hoog en zo wijd, dat het heeft betrekking op uw hele leven. Niet alleen op dit leven, maar op het eeuwige leven. Want dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus dat is het eeuwige leven. Is het kennen van God. En daar wijst hij hier dus op. In deze, hier zijn 8 punten. En hier begint hij met te zeggen dat we daar een naastigheid. Dus maken we ernst mee. Dit is niet zomaar dat geschreven is. Het is niet zomaar dat we zeggen, nu zullen we nog een stukje lezen. En dan eventjes erover praten. En dan gaan we naar huis. Of je bent thuis nu in dit geval misschien. En zoal. Nee, hier is ernst mee te maken. Dit heeft te maken met uw hele levenstoestand. Met uw hele levensverzorging, met het eeuwige leven. Niet zomaar dat je zegt, nou ik heb vandaag een slechte dag gehad, morgen zaterdag hoop ik dat het beter is. Nee, dit heeft te maken met uw eeuwige leven, dus met uw leven aangaande de Heer Jezus Christus. Nou, dus naastig is dus dat woord dat eventjes nadruk geeft als het woord, waarbij die ernst van de zaak. Ik denk dat er de... Als ik dat soms zo eens bekijk, dan denk ik toch dat er nogal wat, het zal allemaal wel, of ja, zo erg is het ook weer niet. Het is een plaats hier waar we zijn, hier in het woord van God, betekent een alles of een niets. Het is niet zomaar een beetje van dit en een beetje van dat. Dat hebben we vaak het idee met godsdienst. Een beetje van dit, een beetje van dat. Dit is alles of niets. En u komt er ineens voor te staan als u hier geen aandacht aan geeft aan deze dingen. Nou, we gaan dus verder bij het volgende. En dan begint hij dus met een voegt bij. Zo die naastigheid die wordt toegebracht. En dan zegt hij, nou gaan we erbij voegen. En dan begint hij met iets... Ja, dat zouden we toch wel een beetje meer over moeten weten. Maar wat we erover weten is eigenlijk ook nog niet zo gek veel. Tenminste, we denken misschien wel. Maar hier staat dus geloof. En wat is nou eigenlijk geloof? Veronderstel dat ik zeg, gelooft u in de Heer Jezus Christus? En u zegt dan volmondig, ja zeker. Prachtig. Prachtig. Maar is dat uw leven? Want als ik ergens van overtuigd ben, dan is dat mijn leven. En dit is mijn leven. Overtuigd zijn dat Jezus Christus, Hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Dat is een overtuigd zijn. Een geloof. Geloof is dus overtuigd. Als je Hebreeën 11 erop naleest, dan zie je dat. Hè? Geloven. Hier staat dat. Voeg bij uw geloof. En dus ja, als je het al niet weet, Habakkuk, die in Habakkuk lees je erover, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dan wordt het herhaald in Romeinen, in Galaten, nog een keer in Hebreeën. Mag ik u vragen, als u dus niet gelooft, wat gebeurt er dan? Wel, laat ik het heel eenvoudig tot u brengen, dan hebt u dus geen leven. Leven komt alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Laat dat eerst duidelijk zijn. Als we dat niet duidelijk hebben, heeft het geen zin om verder te gaan. De zekerheid is in het geloof. De zekerheid van Jezus Christus, Hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Daartoe heeft God hem gebracht. Moet u kijken, we hebben dat net gelezen in 1 Johannes 4 vers 10. En hierin is liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben. Nee, maar dat God ons heeft lief gehad. Het onmogelijke, kun je gerust zeggen. Het onmogelijke dat God een mens zoals ik ben zou lief hebben. Dat kan niet anders zijn dan het grootste wonder dat ik ooit tegen zou kunnen komen. Hij heeft die mens lief gehad. En niet alleen mij, maar zo een ieder. Zo heeft hij een ieder lief. Dat hij zijn zoon daarvoor gegeven heeft. Die diepte, die hoogte, die lengte, die breedte van die liefde. Dan zijn we natuurlijk weer bij het kruis. Dat we die zien. Dan hebben we het dus over het geloof. En je ziet dus de mensen van het geloof waarover we lezen, bijvoorbeeld in Hebreeën 11, wat het allemaal is. Maar er staat ook bij dat als we niet geloven, we God niet kunnen behagen. Dat is absoluut. Dus in het geloof is het dus de Heer Jezus Christus alleen. Het gaat allemaal om Hem, door Hem, tot Hem zijn alle dingen. Dan gaan we gewoon niet omheen, dan gaan we recht door zee mee. Dat is wat we nodig hebben. De Heer Jezus. Nou, daar spreekt dus het volgende van. Maar moeten kijken. Nu wordt er hier iets gezegd. En ik heb het idee. Ik denk, mag ik even zeggen. Dat is een gevaarlijk woord, ik denk. Maar ik ga het toch wel erbij zeggen. Ik denk dat de meeste mensen in dit stukje heel erg de mist in kunnen gaan. Dat zal ik er wel vast voorhouden. Maar we gaan nu eerst nog een klein beetje verder daarmee. Zo, we moeten kijken. Voegt bij. Dus de geloof, dat is er. En de Heer Jezus die zag dat bijvoorbeeld ook. En hij zegt, hun geloof ziende. Hun geloof ziende. Had hij een dove of had een blinde. Hun geloof ziende. Hij zag deze geloof. Deze heeft een ware overgave en dan gaf hij wat ze nodig hadden. In de ware overgave naar de Heer Jezus ontvangt u wat u nodig hebt. Zonder meer. Wat hebt u nodig? Nou, dat gaan we hier verder ook nog zien. En dus dan staat er, voegt bij u. Nu gaan we bijvoegen. Iedere keer komt er iets bij. En dan komen we hier 8 punten tegen in die volgende verse. En die zijn best diep. Het eerste dat we hier, we hebben het allemaal gelezen natuurlijk. Maar ik denk als je dat zo leest, dat je er dan wel een beetje overheen leest. Overheen. Leest u wel eens ergens overheen? Ja, natuurlijk leest u wel eens ergens overheen. Als u iets leest, dan hoeveel herinnert u daarvan? Nou, misschien wel heel wat. Maar dat zegt niks, want dat is alleen maar herinneren in hier een beetje grijze spul. Daar zit wat in vastgeklemd aan. Maar het gaat erover. Heeft dat ook uw hart geraakt? Heeft dat u ook veranderd? Is het echt tot een vernieuwing van het leven geworden? Nou, dat gaat hier over, ziet u? En dus voegt bij uw geloof deugd. Ja, wat is deugd? Wat is nou eigenlijk deugd? En volgens dat ik kon volgen, was dat een bescheidenheid. Een reinheid. En het is een gedachtegang, een gevoel van handelingen. En dat kunnen we het beste zien als we even, houd uw hand in Petrus, want dan zijn we direct weer terug. Filippenzen, 4e hoofdstuk. Filippenzen, 4e hoofdstuk. We gaan dus zoveel mogelijk zien of dat we teksten zien die ervan spreken, zodat we de diepte ervan mogen zien. In Filippenzen 4. En het 8e vers, daar lezen we deze woorden. Voorts, broeders, zusters, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. Nou, dat is toch wel een mooie belofte die daar tegelijk met meegaat. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we het ene schrift met het andere vergelijken, als het ware, om te zien wat wordt hier bedoeld. En dat is een van de dingen die we hierdoor ook hopen te doen. Nou, dan zien we dus dat hij nu zegt, en voegt bij uw geloof deugd, en dan bij de deugd, kennis. Kennis, dat is ook zoiets. Nou, wat is eigenlijk kennis? Nou, ik heb dit opgezocht en dat zegt een morele wijsheid. Zoals gezien wordt in een correcte levenswijze als een christen. Pff, dat is een hele mond vol, hè?
en de diepere, volmaaktere en uitgebreidere kennis van dit geloof. Zoals de meer gevorderden dat hebben. Nou, de meer gevorderden, dat zullen we maar even achterlaten. Maar dan krijgen we deze, dit woord van de Heer Jezus. En die geeft dat in Lucas. En dan komt dat mooi uit. Lucas hoofdstuk 1. Lucas hoofdstuk 1. En dan gaan we naar vers 77. 77. Er zijn hier heel wat teksten. En dan staat er. We zullen er een vers bij nemen voor de context. In vers 76. En gij kinderke zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. We moeten zien wat al de profetieën zijn gaande wat de Heer Jezus gaat doen. En dan hier komt het vers dat we naar kijken. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven. En hoe komt die? In vergeving hunner zonden. Wat een hoogte, wat een lengte, wat een breedte, wat een diepte dat hier ons verteld wordt. Dus je ziet dus, om zijn volk kennis der zaligheid te geven. In vergeving van zonde. Zie, dus met de vergeving van zonde leer je wat de zaligheid werkelijk inhoudt. De lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van die zaligheid. De vergeving van zonde, want dan zijn we natuurlijk direct bij het kruis. Het wijst altijd weer naar het kruis, want daar hebben we een volbracht werk. We kunnen alleen maar van een volbracht werk uitgaan en naar een volbracht werk toe gaan. Zo, dat is heel belangrijk dat we dat zien. Dus we zitten altijd, zijn we in de buurt van dat kruis. En geknield bij dat kruis, dan zijn we thuis. Nou, hier heb je dat dus heel daar. Zijn volk kennis der zaligheid geven in vergeving van zonde. Dus dan zie je, mijn zonden zijn vergeven. Veronderstel, u hebt gezondigd. Dat is geen veronderstelling, dat gebeurt natuurlijk geregeld. Dat u zondigt. En dan hebt u een kennis van de zaligheid die de Heer Jezus gebracht heeft. In het vergeven van zonden. Dan ga je dus niet meer rondlopen, niet meer over zeuren en zoal. Nee, je beleidt het aan de Heer Jezus. En die geeft vergeving van zonde. Wat een rijkdom van leven met hem. Want dan hebben we dus een voortdurende vergeving. Nou, dan gaan we terug naar Petrus. En wat krijgen we dan? Dan zien we, dan is er een ander woord daar zo. En dat woord is matigheid. En bij de kennis, matigheid. Dus u hebt dan de kennis en dan gaat u verder met de matigheid. Wat is matigheid? Dat is een heel moeilijk woord. Een heel moeilijk woord. Nou, te schrijven, dat valt nog wel mee. Maar werkelijk beleven, dat is iets anders. En dat woord is zelfbeheersing. Dat is matigheid. Zo geef u alleen maar het woord weer. En dan kan u besluiten in hoeverre dat u iets met dat woord gemeen hebt. Maar het wijst u wel weer op die zaligheid. Vergeet dat even niet. We komen er zo een beetje sterker nog op terug. Dus hier hebben we dat. Wat een woord. Matigheid, zelfbeheersing. Ik ga er toch nog een tekst bij lezen. En dan gaan we even naar Romeinen toe. Romeinen 12, daar staat iets over. En dan, ik vind dat die teksten, die kunnen het beter verklaren dan ik. En zo, ik kan er wel lang over spreken, maar als u ziet wat het zegt. In Romeinen 12, en dan lezen we vers 3. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. Gelijk als God een ieder de mate van het geloof gedeeld heeft. Dus die matigheid, dat is wel mooi hier, dat we die van God mogen ontvangen. Gelijk als God een ieder de mate van het geloof gedeeld heeft. God die geeft alles voor een ieder wat je nodig hebt met mate. Overmaat, dat heeft geen zin natuurlijk. Hij geeft en hij weet wat u nodig hebt en hij weet wat ik nodig heb. En daarna geeft hij. Heel geweldig dat God zo zorgzaam bezig is. En wat zien we daardoor? We zien daardoor die oneindige grootheid van die zaligheid. Want het zit allemaal verbonden in die zaligheid. Dus die zaligheid is niet zomaar, nu ben ik behouden en nu ga ik naar de hemel. Nee, die zaligheid is een heel leven met de Heer Jezus. En dat is een heel rijk leven. Ik wil u nog een tekst meegeven. En dat is in Galaten. En Galaten 5, niet Galaten, maar Galaten. En hoofdstuk 5. En ik lees van vers 22. En daar staan deze woorden. Galaten 5. Maar de vrucht van de geest is liefde. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid. En hier is het, matigheid. Alles met mate. Tegen de zodanige is de wet niet. Zie je dat? Hoe is dat dan? Tegen de zodanige. Er is ook een op de proef stellen. Hè? God die stelt ook op de proef. En dus we gaan weer terug naar Petrus toe. En wilt u op de proef gesteld worden? Zien of dit allemaal werkt in uw leven? Of zegt u, ik zou maar liever hebben dat God het uitwerkt in mijn leven. Want als ik daar commentaar op gegeven, dan gaat dat toch een andere kant op. Nou, een van de dingen die, terwijl ik deze 8 punten zijn dit hier, en dit was het vierde. Terwijl ik deze punten aan het doorstuderen was, als ik het zo even mag uitdrukken. Ik kan niet zeggen dat ik een geweldige student ben, zo, ik zal niet te veel over het studeren zeggen. Maar wel over hetgeen dat de Heer dan toch laat zien. Hoe vindt u deze dingen? Hoe gaat u daarmee om? Of hoe denkt u daarmee om te gaan? Hoe denkt u ze in uw leven te implanteren als het ware? Dus vorm te geven in uw leven. Vindt u daar iets in? Of zegt u, ja, ik ga er hard aan proberen, ik ga er hard aan werken. En eigenlijk gezegd, denk ik, en zeg ik even denk ik, het is wel een gevaarlijk woord, maar goed, ik ga het even gebruiken. Ik denk dat vele mensen die de Heer Jezus niet kennen, dat die zeggen, zo, dat is wel moeilijk, dat ga ik doen. Ik ga dit gewoon lezen, ik ga dat gewoon bewerken in mijn leven. Maar ja, dat gaat niet werken. Maar nu ben ik ook eigenlijk, ik wou haar zeggen ben ik bang, maar dat is natuurlijk wel een uitdrukking. Ik denk ook dat degenen die christen zijn, die werkelijk de Heer Jezus kennen, dat die ook worstelen om hier door te komen. Worstelen om te zien of dat niet kan werken in hun leven. En dan denk ik dat we een verkeerde start gemaakt hebben. Dus we gaan overnieuw beginnen. Je zegt een verkeerde start. Ja, in deze zin, ik heb iets gedaan vanavond, wat ik de vorige keer niet gedaan heb. De vorige keer heb ik van vers 1 tot en met 4 gelezen, dat heb ik 2 keer gedaan in ieder geval. En nu vandaag ben ik bij vers 5 begonnen te lezen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb dat wel bewust gedaan, maar even te laten zien. Ik geloof dus, ik denk dus, dat de meeste mensen, wanneer ze de schriften ingaan, zeggen ze, ja, hoe zal ik als een christen nou leven? Hoe krijg ik dat voor elkaar? Hoe is het mogelijk om voor mij een goede christen te zijn? Ik weet niet ook hoe vaak dat ik gezien heb, dat mensen eigenlijk goed leken te beginnen, en daarna een poosje toch opgaven. Wat is het probleem? Nou, ik denk dat het probleem is hier. En dat gaan we nu bekijken. En dan gaan we eerst het probleem aanspreken. En dan kunnen we altijd nog verder gaan. Misschien zegt u, als we daar de rest van de tijd aan besteden, dan kunt u die andere ook nog wel bekijken. In ieder geval, we gaan terug naar lezen waar we mee begonnen zijn. Dus we gaan terug naar 2 Petrus. En dan ga ik weer van het begin lezen. Vers 1. En dan leest u deze woorden. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben. Waar hebben ze dat verkregen? Dat is de eerste vraag. Hebben ze gekregen door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Dus dat geloof komt door de Heer Jezus Christus en God de Vader. Daar komt het geloof. Nou, daar begonnen we ook mee, hè, met het geloof. En genade en vrede zijn vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Nou, de kennis van God slaat er natuurlijk heel duidelijk op dat we hebben ons leven overgegeven aan Hem en we hebben Hem leren kennen. Ja. En hoe hebben we Hem leren kennen? We hebben Hem leren kennen als degene die ons die zaligheid gegeven hebben waar we het net over gehad hebben. Hij heeft die zaligheid gegeven en die zaligheid is zo oneindig groot. En dat Hij dus in de volheid van die zaligheid ons leven wil doen groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dus met andere woorden, we leren Hem beter kennen. En wat betekent dat kennen? Dat kennen betekent het één zijn met Hem. Maar wij associëren dat woordje kennen meer met kennis. Dat hierboven in dat grijze spul zit. Maar dat is niet waar we het over hebben. Het is het kennen. Is de gemeenschap die we hebben met Hem. Persoonlijke gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En zo met de Vader. Dat is een geweldige gemeenschap. En hoe wordt die eigenlijk, ik zou wel zeggen, hoe wordt het eigenlijk, hoe gebeurt het eigenlijk? Dat is alles, als we de schrift erop nakijken, is alles in de leiding van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, daarom de Heilige Geest die komt bijwonen, wanneer we geboren zijn van de Geest, dan komt de Geest bij ons wonen en die leidt ons in alles. Als we Johannes 16 er even op nalezen, dan zegt de Heer Jezus dat ook. Hij zegt, ja, de Heilige Geest die komt en die zal u leiden in al deze waarheid. Is het niet apart dat die discipelen dat niet hoorden? Ze hadden, waarom? Ze waren met hun eigen dingen bezig, zou je kunnen zeggen. En dat is geregeld het probleem. We zijn met onze eigen gedachten bezig, in plaats van met zijn gedachten. We zijn zo afgeleid, dat neemt maar één moment, en we zijn afgeleid van hetgeen waar we zo mee bezig zijn. Dat is maar een moment. En dan komt er een vlieg voorbij, en u bent afgeleid van de gemeenschap die er is in de Heer Jezus Christus. Ik kijk naar buiten toe en ik heb gemeenschap met God de Vader, met de Heer Jezus Christus, in de kracht van de Heilige Geest. En er komt een wolk voorbij en ineens, daar is mijn gemeenschap verbroken. Hoe komt dat? Omdat ik naar de wolk gekeken heb, in plaats van door de wolk heen, als het ware. Voorbij de wolk. Volgt u me? Dit is echt heel belangrijk wat we hier zien. Dit is een zeer rijke en zeer diepe leerstelling die hier is. Dat we kunnen alleen maar leren door de leiding en de gaven van de Heilige Geest. En niet van onszelf. En dat is het moeilijke wat we tenslotte we kunnen lezen. Dus we weten wat er staat, maar eigenlijk lezen we er overheen dan. Of we hebben niet in de gaten dat het is niet het vleeselijke, maar het is het geestelijke daar te Heer mee. We zijn bezig met een geestelijk leven, niet met een vleeselijk leven. Ik doe dit, ik doe dat, ik doe het geen. Nee, nou laat ons nog even verder gaan hier op deze manier. Ik heb hier eventjes erboven gezet. Misschien is het mogelijk dat u daaraan twijfelt. Dat weet ik niet. Maar wat hij zegt hier en wat we hier leren. Hij is bij machten. En hij alleen is bij machten. En onze tijd besteed met hem is zo ontzettend rijk. Zo rijk. In het beleven van wie hij is. En hoe groot, hoe oneindig groot dat die zaligheid is. Zo'n grote zaligheid. Hebreeën spreekt daarover. Zo'n grote zaligheid. En moet je nadenken. Dat door de eeuwen heen liet God daar wat van zien. En die mensen waren ineens in de wolken. En even later gingen ze gewoon weer verder hun eigen weg. Iedere keer gingen ze aan die grote zaligheid die God voor hen gegeven heeft, gingen ze aan voorbij. Nou, vers 3. Gelijk ons zijn goddelijke kracht. En dan staat er een klein woordje achter. Wat is dat woordje? Hebt u dat ook in uw Bijbel? Dat is een klein woordje staat erachter. Zijn goddelijke kracht. Wat staat er? Alles. Alles. Wat betekent dat? Dat betekent alles. Dat betekent gewoon alles. Een woordje hier gegeven dat we niet mogen overslaan. Het betekent gewoon alles. Zijn goddelijke kracht. Alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Wat is dat? Dat heeft hij geschonken. En waar is het dan als hij het geschonken heeft? Het is in de Heer Jezus Christus. En dat onderwijst de Heilige Geest. Er is niemand anders die dat onderwijzen kan. Er is niemand anders die dat kan inlichten. Er is niemand anders die uw hart en uw leven in een gloed kan zetten van licht en leven. Dat is alleen het werk van de Heilige Geest. Er is niemand anders die dat doet. Heeft de Heer Jezus ook verteld. De Heilige Geest die zal komen en die zal u vertellen van mij. En dat is iedere keer weer het woord van God dat vertelt over de Heer Jezus. En u zegt ik wil dit, ik wil dat, ik wil geen. Ja, wilt u dit? Ja, nou dat is hier aanwezig. En hier is het heel duidelijk geschreven. Maar nogmaals, ik ben bewust dus bij vers 4 begonnen om te zien. Als u even terugdenkt. Hoe reageert u? Hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Wat hier staat aangegeven. 8 punten. En dan heb je er eentje net als matigheid of deugd. En dan zeg je. Tjoh. Dan zou je zeggen mijn deugd. Hè? Nou. En je komt niet verder. Maar het is gegeven. In de Heer Jezus. En het wordt uitgewerkt. Door de Heilige Geest. Maar. Ben ik oplettend. Ben ik luisterend? Zijn mijn oren daartoe open? Is mijn hart daartoe open? Om dit te ontvangen. Om dit te beleven. Om dit zien uitgewerkt in mijn leven. Wel, dan moet ik echt niet. Het is natuurlijk heel mooi om wat boeken te hebben en daarin te lezen. Maar dan krijg ik het echt niet uit. Hoe goed dat die ook zijn. En hoe juist dat die ook in elkaar zitten. Maar dan krijg je het niet uit. Het is gewoon een kwestie van. En nu geef ik even het woord hierdoor. Het is een kwestie van. Geloof ik dit? Geloof ik dit? Is dit een levend geloof? Is dit een levende gebeurtenis? Die voor mij hier beschreven is. Hier is een levende gebeurtenis. Die hier voor u beschreven is. En die u kunt aannemen. Zeggen dank u Heer. Hoe de Heer dat uitwerkt, dat is niet mijn probleem. Dat is het zijne. Want je zou zeggen, dat moet wel heel moeilijk zijn om dat uit te werken. Als je denkt, hier is een zondaar, die makkelijker met zonde bezig is dan met iets dat heilig is. Maar God, die doet iets. Ik denk iedere keer weer, ik ga het even zo zeggen. Kleineren we God. En denken dat hij kan ook echt niet verder gaan. Dat is een groot probleem in het christendom. Wij moeten het zussen, we moeten dit en we moeten dat geen te doen. Ik denk nog aan soms zijn mensen gekomen en die wouden profetieën geven. Ik kan me niet voorstellen waarom dat ze dat wilden. En ik zou u zeggen waarom ik me dat niet kan voorstellen. Is... We hebben een Bijbel vol met profetieën. Die van God gegeven zijn. Ga ik dan zitten luisteren naar een mens die mij wat gaat zitten fantaseren? Ik heb de meest verschrikkelijke dingen gelezen die mensen geven. Dan zeg ik heel lief, maar heel aardig. En ik wil veel voor jullie bidden en ik wil jullie best onderwijzen. Maar ik ga niet luisteren naar onzin. Dit is de kracht van God die hier naar voren komt in zijn woord. En God is bij machte om u een leven te geven dat boven alles uit is. En dat is het leven met de Heer Jezus. En dat is het leven in de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat is hetgeen dat we hiermee bezig zijn. Dus, kijk, en moeten kijken wat er hier staat. En dus, dat is zijn goddelijke kracht, dit is vers 3 nog. Alles, dat ontbreekt dus niks. Wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Wat staat er dan? Geschonken heeft. Kan u daar iets aan toevoegen? Is het mogelijk om daar iets aan toe te voegen? Ik ben geen leraar Nederlands, maar als dit niet gebeurd is, dan weet ik het helemaal niet meer. Dit is gebeurd, dit is geschied. God die heeft dat gegeven in zijn Zoon. Is er dan iemand kan zeggen, dit is niet voor mij? Dan is het geen wonder dat de Bijbel zegt dat alle mensen zijn leugenaars. Dit is gegeven. En hij heeft geschonken door de kennis desgene, moeten kijken, die ons geroepen heeft, geroepen door de Heilige Geest. Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Wat toch een geweldig iets om geroepen te zijn. Is dat een bepaald groepje dat geroepen is? Nee, u bent geroepen. Hebt u het gehoord? Hebt u geluisterd? Het staat hier duidelijk. Al was dat ik met een trompet langskwam en zei, u bent geroepen. Het kon niet duidelijker zijn. U bent geroepen. God wil dat u komt en dat u uw leven overgeeft aan hem. En hij gaat dat leven maken. Tot zijn eer. Wat doet u liever? Leeft u liever voor uzelf? Of wilt u leven tot de eer en heerlijkheid van God? Als ik deze 8 punten, als ik die zelf kon volbrengen, dan zou dat tot mijn eer zijn. Moet u luisteren. Ik kan er helemaal niks van maken. Ik faal bij ieder van die punten. Maar God, zijn zaligheid is zo oneindig groot. En hij wil die zaligheid, die wil hij in u en in mij doen leven tot zijn eer. Wat een bijzonderheid. Wat een bijzonderheid. Laat ons dan niet proberen om het zelf in te vullen. Want dan zullen we een groot fiasco hebben. Een absoluut fiasco. Er is echt niet onderuit te komen. Er zijn veel mensen die denken een christen te zijn omdat ze zus of zo doen. Maar dat is het echt niet. Daar lees je niets van in de Bijbel. Ja, mensen hebben hun eigen standaarden om te doen. Maar daar hebben we niet veel aan. Heer. Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd door de Heilige Geest. Door welke ons de grootste en dierbare belofte, wat? Geschonken zijn. Geschonken. Dat woordje geschonken, daar komen we af en toe tegen. Een schenking. Een schenking is iets heel groots. Heel groots. Moet je, trouwens, als je dat in het aards hebt, dan moet je dat beslist apart aangeven, een schenking. Het is niet een gave of een gift, hoe je het maar noemen wil, maar het is een schenking. Dit is een schenking van God. Er is niets dat daarmee te vergelijken is. We zoeken soms wel eens dingen die we vergelijkbaar willen maken om te laten zien, om een uitdrukking eraan te geven. Maar dit is een schenking, er is geen belasting op. Dit is een schenking die u vervult met leven en met het leven van de Heer Jezus. Dat is de bedoeling. Dat is die schenking. Dat wil hij zo in u implanteren. Zo een heel nieuw leven. Ik heb wel gehoord, maar ik heb nooit meegemaakt en ik hoop het ook nooit mee te maken, laat ik dat even zo zeggen, van een harttransplantatie. Dat moet wel bijzonder zijn. Ik heb me vaak afgevraagd, zou die mensen ook helemaal anders gaan reageren als je een nieuw hart hebt? Wat denk je? Ik weet het niet. Maar één ding weet ik heel zeker. Dat ik heb een geestelijke harttransplantatie gehad en dat is een heel nieuw leven. Dat is niet meer hetzelfde. Er is niets meer hetzelfde. Dat is absoluut helemaal nieuw van begin tot eind, iedere dag opnieuw. Dat is niet zomaar zeggers. Dat is niet iets dat je zegt, dat kan een keertje gebeuren en da. Nee, dat is voor een ieder weggelegd. Oh, dat we hier toch juist mee om mogen gaan en mogen zien wat de bedoeling is van het leven in de Heer Jezus Christus. Ik vind het geweldig hoe deze Petrus dit geschreven heeft. Hoe deze Petrus zo onder de leiding van de Heilige Geest dit naar voren gebracht heeft. En als je dan ziet hoe hij dit ook verder laat zien. En dat hij dit gegeven heeft. En dat hij ook zegt, hij gaat spoedig gaat hij verlaten. Hij weet ook wat zijn einde is. Hij heeft dit gezegd in een volle overtuiging. Moet u even kijken met me, houd dit maar even vast, we komen hier zo weer terug. Kijk u even mee met me naar Johannes, het laatste hoofdstuk. En dan ziet u de laatste woorden van de Heer Jezus aan Petrus. En de laatste woorden van de Heer Jezus aan Petrus. Kent u die? Nou, Petrus, die werd dus. Die was hier dus in gesprek, of liever gezegd, de Heer Jezus was in gesprek met Petrus. En dan zegt hij drie keer tot Petrus, geeft hij een vraag. En ik ga ze lezen, want het is heel, heel belangrijk. En ja, heel Bijbel is belangrijk zo. Maar goed, en vers 15. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei de Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Hij zei tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem ten tweede male, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zei tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem, hoed mijn schapen. Hij zei tot hem ten derde male, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief? En zei tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem, wijd mijn schapen. Nou, dat heeft natuurlijk een heel verhaal op zichzelf, dat we niet verder op ingaan op dit moment. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebben, zeide hij tot hem, volg mij. U weet dat ook de Heer Jezus zei, neem je kruis op en volg mij. Hier hebben we dus duidelijk wat het einde van Petrus geweest is. Het aardse einde, wel te verstaan, het aardse leven. We hebben hier dus duidelijk dat Petrus wist dat op het einde van zijn leven hij gekruisigd zou worden. En dan, als we dan naar 2 Petrus gaan, of 1 Petrus, wat dat dan gaat. Maar als we dan die brieven van Petrus zien, die toch tegen het einde van zijn leven gegeven zijn, dan zien we de rijkdom daarin, terwijl hij met het vooruitzicht gekruisigd was. Dan denk ik aan die woorden, ik ben met Christus gekruisigd, in Galaten 2. En wat een bijzonderheid dat is. Ik weet niet of dat hij die ook al gelezen had. In ieder geval Ik ben met Christus gekruisigd. Dus al het andere is al ten dode opgeschreven. Dat betekent het toch? Als ik lees in Galaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruisigd, dan betekent toch, al het andere is ten dode opgeschreven. Daar heb ik dus helemaal niets meer aan. Het gaat dus alleen maar om de Heer Jezus. Geliefde, wij kennen wat van die teksten, maar als de beleving daarover, dat die een betekenis hebben, dat die een waar leven voor ons hebben, dat we zo met de Heer Jezus mogen leven, dat we zo in de kracht van zijn leven, in de kracht van de Heilige Geest, zo met hem mogen leven. En dat het de bedoeling is dat we zo die gemeenschap mogen hebben. En dat iedere dag de laatste kan zijn. Ja, waar zijn we daarmee bezig? Wel, dat betekent heel eenvoudig dit. We hebben hier gemeenschap met hem. En die gemeenschap gaat gewoon verder straks. Van hier naar huis. Want we zijn nog niet thuis. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben nog niet thuis. Ik ben hier nog eventjes op deze aarde, in de wil van de Heer. En als dat over is, dan ga ik naar huis. En dan zegt de Heer, je bent klaar, dan gaan we naar huis. Dat is toch zo met alle werk? Als je klaar bent met werken, ga je toch naar huis? Nou, als we hier dus klaar zijn, dan gaan we naar huis. Zie, dat is het hele inzicht, het uitzicht, het vooruitzicht. Wat een zicht hebben we daaraan? Hebben we daar werkelijk een zicht op? Dat we zijn niet geboren om hier op aarde te blijven. We zijn hier geboren om even op deze aarde te leren wie de Heer Jezus is. Te leren wat zijn bedoeling is. Te leren hoe het zit. Daarom zijn we hier. We zijn beslist niet hier om eens eventjes te laten zien hoe goed wij dit of dat kunnen bewerken. Of kunnen doen of laten. Nee, ik kan alleen maar doen wat de Heer wil. En voor de rest is het ook niet belangrijk. Maar we zien hoe belangrijk het is dat we de Heer Jezus zo volgen zonder vragen. En weten, dit is de weg, wandel daarin. Nou hebben we hier net gelezen, hier de eerste vier versen. We hebben ze met een beetje meer nadruk gelezen dan de vorige keer. En we zijn nog even in dat vierde vers. Door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn. En moet je kijken wat er dan achter staat. Op dat, er staat weer dat woordje op dat. Gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zou het worden. De goddelijke natuur deelachtig. Ziet u dat? Ik wens te zijn als Jezus. To be like Jesus. To be like Jesus. All I asked. To be like him. Er is gewoon. Maar dat is ook de bedoeling. Dat is helemaal de bedoeling van God. Dat hij heeft de Heer Jezus. En dan heeft hij alle vermakingen van de Vader was de Heer Jezus. Al voor de grondlegging der wereld. En toen zegt de Vader tegen de Heer Jezus. Zullen we er nog eens wat meer kinderen bij nemen? Nou, ik wil meer van die kinderen hebben. Nou, daar is God mee bezig. En dan zegt hij tegen jou. Jij wilt toch ook een kind zijn? Oké. Wil je ook de vermakingen van de Vader zijn? Of wil je je eigen vermaken? Het is één van de twee. Er is geen tussenweg. U vindt mij in het leven met de Heer Jezus, vindt u geen tussenwegen. Het is dit of het is dat. Het is uw eigen weg of het is zijn weg. En zijn weg is volmaakt. Zijn weg is volkomen. Zijn weg is de heerlijkheid. Maar zonder hem is het een verloren zaak. Waar wilt u naartoe? Zegt u het maar. U hebt de keuze zelf. Maar maak de beslissing heel serieus. Want hier beneden is het niet. Dan gaat u meer en meer achterkomen. Dat ligt er een beetje aan hoe oud dat u bent en hoe lang dat u hier bezig bent en zo al. Maar u bent er waarschijnlijk al achter gekomen dat hier beneden is het niet. Nee, helemaal niet. Maar kijkt u maar, dat staat hier ook trouwens. Dat staat allemaal in de Bijbel. Er is niks dat ik kan vertellen die in de Bijbel staat. Opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zou worden. Nadat gij ontvloden zijt, het verderf. Het verderf. God is bezig om u te verlossen van het verderf. En wat neemt het nu om dat te laten zien? Overal rondom ons heen is verderf. En als we het ooit gezien hebben, zien we het wereldwijd nu verderf. En de mens die probeert er van weg te komen. Kan die er van weg komen? Nee, hij kan er niet van weg komen. Dat blijft net zo lang als het hier blijft. En daar heeft niemand enige zeggenschap over. En er is niemand die er een hand op heeft. Er is niemand die de grip op heeft. Het is verderf. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die dag zijn hoopgebied. En ik zal in dat vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Want dat is mijn lied. Zijn vertrouwen. Niet op iets vertrouwen van dit of van dat. Nee, zijn vertrouwen. Ja, de mensen zitten te wachten op een vaccin. Nou, ik zou liever op de Heer Jezus zien. Ja, dat is heel wat beter. Dat is het enige behoud dat er is voor u. U kunt kijken naar wat u ook wilt en denken dat u het wel zal halen. En ga ze maar door. Maar tegelijkertijd, het is een heel eenvoudig iets. De Heer Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is gekomen om u een leven te geven dat waard is om te leven. En u bent bezig met het dood zijn. Dat is gewoon dood zijn. Hier op aarde is een dode zaak. Er is hier niks op aarde dat enige aantrekking heeft. En die mens die duikt er maar in en die duikt er maar in. Kom tot de Heer Jezus. Ja. En leef. En leef. Mag ik even een vergelijking maken? Veronderstel dat u 100 jaar oud werd. Die zijn er niet zo heel veel hoor, die 100 jaar oud worden. Er zijn er nog meer, minder, die er overheen gaan. Nou, we gaan het even veronderstellen. Veronderstel dat u 100 jaar oud werd. En u had hier een geweldig leven met al de rijkdommen van de wereld. Dan is dat in een moment voorbij. Eén moment. En het is voor altijd voorbij. En dan komt er een hele eeuwigheid. En dat moment is helemaal vergeten. Dat staat helemaal achter. U kunt dat nalezen. Er is een voorbeeld ervan in Lucas 16 in de Bijbel. En ik zou vertellen, dat gaat best heel diep. Ja, dat is heel serieus. Dat die mens die is zo bezig met dit moment. Dit ene moment. Dat hij vergeet, het is een hele eeuwigheid. U zegt, maar ik geloof dat niet. Dat maakt geen verschil. De eeuwigheid is niet korter omdat u het gelooft of niet gelooft. Dat maakt helemaal geen verschil. De eeuwigheid is eeuwig. God is eeuwig. En er is een eeuwig leven of er is een eeuwige dood. Wees er wel bewust van. En ieder die hier dit hoort, die kan dat weten. Want het wordt hier wel herhaald. We willen het wel eerlijk brengen. We willen het wel voor u zetten, zodat u niet ervan wegloopt. Zodat u niet zegt, ik heb het nooit gehoord. Nee, dit is de bedoeling. Dat we in deze tijd heel serieus, heel diep over deze dingen nadenken. De stellingen die hier gemaakt zijn, hier in die volgende, in die 8 stellingen die ik u gegeven heb. Ik heb ze nog niet allemaal gegeven, we hebben de helft genomen. En die andere helft die komt nog wel. Maar het gaat erover dat die zijn gegeven in de Heer Jezus Christus. Net zo min als ik één van al die 8 stellingen kan houden. Laat alleen maar 1, zeker geen 8. Maar de Heer Jezus die heeft ze al gegeven. En die nodigt u en mij uit om zo bij hem te komen en alles te ontvangen van hem persoonlijk. In het leven in de kracht van de Heilige Geest. En dat is de Vader die zijn Zoon gezonden heeft. Die zijn Zoon geschonken heeft. Wat een schenking. Wat een schenking. Nogmaals, een schenking is een bijzonder iets. Dat is een heel bijzonder iets. Dat kan ik maar 1 keer ontvangen. Dit is een 1 keer en voor altijd. Geliefde, ziet u wat er aan de hand is? Nou, we gaan dit 4e vers nog verder lezen. Ik ben er nog niet mee klaar. Door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is. Maar nou moet je even kijken wat er staat. Het verderf, komma, dat in de wereld is, door wat? Door begeerlijkheid. Begeerlijkheid. Ziet u hoe dat, wat er hier aan de hand is? Er is een begeerlijkheid in die mens. Die wil iets. Iets dat hem zint. Maar dat is het verderf. Dat in de wereld is. En in dat verderf zijn u en ik geboren. Maar God zegt, ik heb een betere weg. Ik heb een betere weg. Soms zingen we dat wel eens, Gods weg is de beste. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, of helemaal niet waar. Gods weg is volmaakt. Niet zomaar de beste, want de beste is een vergelijking, goed, beter, best. Nee, Gods weg is volmaakt. Ja? Ik zeg dit niet om kritisch te zijn op een liedje dat we zingen, maar het is wel dat we dat even goed bekijken. Gods weg is volmaakt, want de Heer Jezus is de weg. De waarheid en het leven. Hij leeft en hij leeft in eeuwigheid. En hij wil dat we met hem leven in eeuwigheid. En wanneer we dat gezien hebben, dan gaat hij verder. Zie? Daarna kunnen we zien dat die 8 punten die er daar gegeven worden, en die we nu niet verder gaan uitwerken, maar dat we dat zien, dat die in ons leven geïmplanteerd worden door de werking van de Heilige Geest. Het leven met de Heer Jezus is een werk van de Heilige Geest. En sinds dat de Heilige Geest niet of weinig ruimte krijgt in het leven van de meeste mensen, daarom zien we weinig van dit leven. Want deze mensen kunnen wel proberen om dit zelf te doen, maar dat werkt niet. Nee, dat faalt ten diepste, hoe dan ook. Er is geen goed. Ik ben niet bij machte om iets goed te doen. Wat ik doe, dat moet beslist zijn, het werk van de Heilige Geest, en anders komt er helemaal niets van. Dan is het alleen maar erger. En dan zeg ik het heel makkelijk, erger. Er is alleen maar een leven in de kracht, de liefde, de genade door de Heilige Geest, als gegeven van de Heer Jezus, onze zaligmaker. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. En die zondaren hebben van zichzelf daar absoluut niks, geen benul van. Geliefde, ga eens op de knieën en lees dit nog eens. En zie dan dat het is voor u. Neemt u dit aan en wil u daarin leven, zodat God u een leven gaat geven dat waard is om te leven. Lieve Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor uw genade door onze Heer Jezus Christus. We danken u voor die oneindige grote liefde die de Vader gehad heeft en daar de Zoon voor opgeofferd heeft. En dat de Zoon naar het kruis gegaan is, zodat wij mochten leven in der eeuwigheid. En dat we die zaligmakende genade mogen kennen. En dat hij zo ons in die zaligheid doet leven tot zijn eer en heerlijkheid. Vader, we willen u danken. En mag ik u nog vragen, lieve God, dat gij zo met uw Heilige Geest een ieder deze avond wil aanraken. Zo nodig als het is, Heer. U weet dat veel beter dan ik, maar toch, Heer, de drang is, het verlangen is, dat mensen werkelijk met de Heer Jezus leven. Dat velen nog hem mogen leren kennen, maar ook dat velen met hem mogen leven en zien de wonderen van zijn genade. Vader, dat we de wereld verzaken en in een godzalig leven wandelen. Vader, we dragen het allemaal aan u op dat het gebeuren mag in de kracht van de Heilige Geest. En we zeggen u daarvoor dank in Jezus' naam. Amen.